Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 45, het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofirs mijnrijk land. En wat er verder volgt, het is Psalm 45, vers 5. We openen Gods woord bij de spreuken van Salomo en daarvan het achtste hoofdstuk, spreuken 8. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Spreuken 8. Roep de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem op de spits der hoge plaatsen, aan de weg ter plaatsen waar paden zijn, staat zij. Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan de ingang der deuren, roept zij overluid: tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot der mensen kinderen. Gij slechten, verstaat kloekzinnigheid. En gij zotten, verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken. En de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns bonds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Ze zijn alle recht voor degene die verstandig is, en rechtmatig voor degenen die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver. Een wetenschap, meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud. En mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerpt die niet. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijn deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief.
Zingen we verder van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121, het eerste vers. Met de hulp des Heren wil ik u deze middag een preek lezen van dominee A. T. Vergunst over Spreuken 8, vers 30 en 31 en vers 34. Deze versen wil ik u nog voorlezen. Toen was ik een voedsteling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen. Te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Amen. De collectezang is uit Psalm 132, versen 7 en 11. Tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. Ik zal, dus sprak hij uw zoon, eens zetten op uw glorietroon. En vers 11, Psalm 132, vers 7 en vers 11. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, in deze dienst zijn wij bij elkaar om aan de voeten van de grote koning te zitten en te luisteren wat hij ons van zichzelf heeft te verklaren. Een eredienst is een dienst waarin we de koning moeten dienen. Hij is het ook zo waard, zoals we dit net ook zongen. O dochter en ook zoon, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Ik hoop dat we het ook zongen uit persoonlijke kennis. Als wij ooit iets van deze koning hebben mogen zien, dan zul je dit ook vaak biddend zingen, het schoonste lied van een koning. Dat de Heere ons met die gedachten vervullen waar deze dichter toch wel geheel vervuld mee was. De koning, over wie wij het samen vandaag mogen hebben, is degene die spreekt in Spreuken 8. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Met Gods hulp gaan we samen luisteren naar de stem van deze koning. Hij is groot en gaat op deze dag zoeken in ons midden, zodat jongeren en ouderen hun hart aan hem geven. Want dat is toch wel het belangrijkste in ons leven, dat we mogen leren buigen, belijden en ons verheugen in de koning Jezus Christus. Laat ons biddend luisteren, dat God door woord en geest ons daar brengt waar hij ons toe oproept. Laten we de tekst nog een keer lezen en met Gods hulp daarover nadenken. Toen was ik een voedsteling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. De twee gedachten zijn in deze dienst rond het thema avonds, adventsverlangen. Ten eerste spreekt dit hoofdstuk in vers 30 en 31 over het adventsverlangen van de koning naar de mensen. Ten tweede spreekt vers 34 over het adventsverlangen van de mens naar de koning. Dus het thema van deze preek is het adventsverlangen. Ten eerste het adventsverlangen van de koning naar de mensen. Ten tweede het adventsverlangen van de mens naar de koning. Dus het eerste punt is het adventsverlangen van de koning naar de mensen. Adventsverlangen begint niet met de mens. Het verlangen om in deze wereld te komen was niet het gebed van een mens, maar kwam van God zelf vandaan. Hoofdstuk 8 is heel belangrijk in Spreuken, omdat de koning spreekt. Hij spreekt tot jullie, jongens en meisjes, en tot mij. Tot mannen en tot vrouwen, tot jong en oud, ja tot iedereen. Luister maar in vers 4. Tot u, o mannen, roep ik. Het staat in de eerste persoon. Mijn stem is tot de mensen. Vandaag spreekt de koning tot ons persoonlijk. Iedereen hier wordt vandaag door koning Jezus aangesproken. Zet uw naam maar in dat vierde vers. Ik roep tot u vanuit de hemel, Jan, of Joost, of Machiel, of Joke, of Marieke, of wat uw naam ook maar is. Zelfs vandaag kom ik tot u om u opnieuw te roepen. Deze koning heeft alle rechten om u te roepen. Maar deze koning heeft ook alle rechten om dit nooit meer te doen. Laten we dat goed in de gaten houden. Hij hoeft niet meer te roepen. Hoe vaak heeft deze koning al aan uw oorpoort gestaan en gezegd: mijn zoon, mijn dochter, jouw hart wil ik hebben. Want dat hart, dat had ik gemaakt voor mezelf. Niet voor jouw afgoden, ook niet voor jouzelf of voor deze wereld. Ik heb jou gemaakt voor mij. Heb jij al geantwoord? Als we niet geantwoord hebben, dan is dat toch wel een wonder dat hij vandaag nog eens roept. Deze koning spreekt over vorstelijke dingen. Hij zegt in vers 6, hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En de opening van mijn lippen zal enkel billijkheid zijn. Vorstelijke dingen, billijkheden. Daar bedoelt hij dingen mee die goed zijn voor ons leven. Dingen die verrijkend zijn voor ons persoonlijk leven en bevrijdend zijn voor onze ziel. Daarover spreekt hij. Hij spreekt niet over nonsens of over de dingen van dit ijdele leven. Hij spreekt niet over dingen waar we niets aan hebben, die waardeloos zijn en je ziel alleen maar koud en ongevoelig maken voor het grote van God. Nee, hij spreekt over vorstelijke dingen. Hij spreekt troostend over liefde, leven, echt leven, over zijn Vader, over de vereniging met God en het herstel van de gevallen mens. Hij zegt in dit hoofdstuk heel veel over waardevolle dingen. In vers 10 tot 11 zegt hij, het is beter dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want de wijsheid waar ik het over heb, is beter dan robijnen. En al wat men begeren kan, kan niet met haar vergeleken worden. In vers 18 zegt hij, rijkdom en eer is bij mij. Mijn dingen zijn duurachtig. En dit betekent dat deze waardevol en blijvend zijn en niet vergaan. En in vers 19, mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dichtgoud. Veel beter, vele malen beter dan al dat goud dat deze wereld geeft. Maar ik, gaat het verder in vers 20 en 21, ik doe een mens wandelen op de weg der gerechtigheid en in het midden van de paden van het recht. Ik doe liefhebbers van mij beërven dat bestendig is. Er is nu niets op deze wereld dat bestendig is. Bestendig, jongens en meisjes, betekent dat het er altijd is. Hier verbleekt alles, vergrijst alles, sterft alles. Maar hij zegt, ik heb iets dat zal voor altijd goed zijn. Dat is wel bestendig. Deze koning is het waard om naar te luisteren en dat we hem onze aandacht geven. Hij heeft ook alle recht van spreken. Luister maar weer in vers 15 en 16. Hij staat boven alle koningen. Hij zegt, door mij regeren de koningen, door mij regeren de vorsten. Ik sta boven alle rechters en boven alle prinsen van deze aarde. Hij is de koning van deze wereld. Dat betekent dat hij ook mijn koning is. Elke knie die niet voor deze koning zal buigen en elke tong die deze koning niet zal belijden, zal uit het koninkrijk worden gestoten. Denkt u daar wel eens over na, dat Jezus inderdaad uw koning is? Want deze hele aarde heeft hij van zijn Vader gekregen. Daar zit ik op. En daar woont u op. Hij is de koning. En deze koning wil nu tot ons spreken. Hij zoekt naar uw hart. Hij is niet alleen de koning die over alle koningen regeert. In vers 22 tot vers 29 gaat hij nog veel verder. Hij is immers al heel lang koning. Hij is van eeuwigheid af al koning. Hij zegt, de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken, van toen aan. Wij gaan al de versen nu weer niet lezen, maar u ziet het zelf wel. Voordat er maar iets geschapen was en de bergen er waren, voordat deze aarde er was, toen was ik al koning. Vers 23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden van de aarde aan. Dit alles lijkt genoeg om ons te overtuigen dat deze koning recht van spreken heeft en van bevelen heeft. Nu wil ik u bepalen bij wat deze koning ook van zichzelf zegt in vers 30 en 31. Hij spreekt daar heel intiem. Hij laat iets van zijn hart zien. Deze koning laat in zijn hart kijken. Hij vertelt ons over zijn verlangens, die hij al van eeuwigheid had. Verlangens die hij heeft uitgedrukt in deze woorden. Salomo heeft deze natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest geschreven. Namelijk deze woorden. Toen was ik een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Ik wil met u nadenken over wat de Heere Jezus nu was. Want hij is toch die koning die hier al van voor de tijd spreekt. Deze koning was des vaders voedsterling. Wat betekent dat, kinderen? Voedsterling? Het betekent kind. Hij zegt, ik was mijn vaders kind. Ik was als een kind bij hem. De Heer beschrijft hier iets van het onbegrijpelijke van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij beschrijft het als een intiem gezinsleven. Dat kennen wij hopelijk ook wel, dat we als kind opgroeiden met onze vader en in ons huisgezin spelend waren en ons vermaak en onze blijdschap vonden. Zo beschrijft de Heere iets van dat goddelijke wezen. Dat is op een natuurlijke, menselijke wijze, zodat wij iets begrijpen van het onbegrijpelijke van de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Toen was ik als een kind bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen. Ik speelde voor zijn aangezicht. En dat moeten wij niet in het menselijke proberen te verstaan. Voelt u wat deze koning zegt van dat intieme? Wij leefden zo als Vader, Zoon en Heilige Geest spelende. En toch was er in dat goddelijke wezen een plan. Een groots plan, een onbegrijpelijk plan om zichzelf te verheerlijken in wat we straks weer gaan vieren met het kerstfeest. Het is zo onbegrijpelijk dat deze koning, die over alles regeert en boven al de hemelen staat, naar deze aarde heeft willen komen als een mens. Een lijdend mens, een vervolgd mens, een verworpen mens en met al de zonden van zijn volk bedekt, om zo de heerlijkheid van Gods liefde, want daar gaat het uiteindelijk om, tentoon te stellen en ook de heerlijkheid van al Gods eigenschappen die niet te beschrijven zijn. Dan zegt de Heere van zichzelf in vers 31, ik was niet alleen een voedsterling en een kind bij hem, maar ik was ook spelende in de wereld zijns aardrijks. Ik verheugde mij, spelende in het bewoonde deel van zijn aardrijk. En weet u wel wat het betekent, zijns aardrijks? Deze aarde is niet van ons, dit is Gods aardrijk. En hij zegt, ik vind mijn vermaak en mijn verheugingen in deze wereld, die van mijn vader is, daar verheugde ik mij in. En ten tweede zegt hij, en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Uit het Engels vertaald staat er, en mijn vreugde was met de mensen. Denk daar eens over na, met de mensen. De engelen begrepen het goed, toen ze zongen in de nacht van Jezus' geboorte, in de mensen een welbehagen. Dan staan we hier voor een geheim. In Genesis 6 kunnen we lezen dat de Heere op de mensheid keek. En wat zag hij toen? Hij zag iets verschrikkelijks. Het berouwde hem dat hij de mens gemaakt had. Het smartte hem aan zijn hart, want hij zag de boosheid van de mensen op de aarde. Al hun gedachten en alles wat in hun hart leefde, dat was alle dagen alleenlijk boosheid. Toch lees ik hier, mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Dit contrast tussen Gods vermakingen met de mensen en wat de mens is, dat kan ik u nu nooit verklaren. Maar hoe meer ik het mag gaan zien, hoe meer ik het bewonder. Hoe groot is God dat hij met zulke liefde en verheuging op deze aarde keek. Advent vanuit de hemel, dat de Zoon van God een verlangen had en wachtte met verlangen om in deze wereld te komen en zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij kwam niet om deze wereld te veroordelen, maar hij kwam hier om deze wereld te behouden door zijn liefde en om zijn woord te brengen. Hoe groot, hoe majestueus en lieflijk is deze koning. Het is al zo groot dat hij, als het ware met onderwerping heeft geaccepteerd, dat zijn vader zegt, mijn zoon, het is mijn wil dat gij naar deze wereld toe gaat om daar voor mij, het volk dat ik verkoren heb, los te kopen uit de zonde en ongerechtigheid. Maar er staat meer. Hij had zijn vermakingen in deze mensenkinderen. Hij wist wat deze wereld met hem zou gaan doen. Hij wist dat ze hem, hoewel hij het goede en de waarheid zocht, dat ze hem aan het kruis zouden nagelen. Ze zouden hem verwerpen als koning. Hij wist dat ze hun afgoden liever hadden dan hem, die van de hemel kwam. Hij wist dat hij met vijandschap zou worden verworpen door de godsdienstige mens. Hij wist van hun goddeloze smoesjes, waarmee ze zich excuseerden voor de uitnodiging tot het bruiloftsmaal. Toch lees ik, mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Onbegrijpelijk, onbevattelijk, hoe rijk God is. Deze God en koning spreekt nu weer tot jou en mij en pleit voor uw hart en geest. Hij zoekt het beste voor u. Hij zoekt uw zaligheid. Hij heeft geen vreugde als hij een mens, een godloos mens verdoemt, hoewel hij dat toch doen zal. Deze God, over wie we straks weer samen mogen denken tijdens het kerstfeest, had deze wereld al zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dit is toch zo onbegrijpelijk. Deze God heeft zichzelf willen overgeven voor een nietig mensenkind. Wij denken zo groot over onszelf. Wij denken zo belangrijk en geweldig te zijn. Maar mens, je bent niets. Weet je wat wij zijn? We zijn als een irritant stofje in het oog van God. Toch heeft God gedachten, vermakingen gehad om zijn zoon in deze wereld te zenden. Deze zoon had verlangen om in de wereld te komen, om het werk van zijn vader te doen, om zondaren te zoeken. Kent u deze koning? Kent u deze God? Dat is ook wat we veel moeten vragen aan de Heere. Leer mij u kennen, Heere. Er komt zoveel op ons af in deze dagen. Maar laat dit gebed door al de drukte en al de afleiding heen steeds weer doorklinken. Dat is het eeuwige leven. Zonder deze kennis van God, zoals hij zichzelf hier openbaart als een God die zijn vermakingen heeft met mensenkinderen, Zonder deze kennis van God is er geen leven. Jongens, meisjes, vaders, moeders, ja iedereen, buig je knieën. Hij zegt het ook in dit hoofdstuk. Hoor mij, mannen, gij slechten, hoort kloekzinnigheid. En gij zotten, versta toch met het hart. Je ware geluk ligt toch niet in de dingen van deze wereld, maar in mij, die zijn vermakingen heeft met de mensenkinderen. Hoor dan, kinderen, en hoor naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Dat is de eerste gedachte. Het onbegrijpelijke adventsverlangen van de koning naar de mensenkinderen. En het tweede, dit is de tweede tekst, is het adventsverlangen van mensen tot deze koning. We gaan eerst zingen uit Psalm 95. Dit is als een antwoord en een roepstem waarin God nogmaals roept. We zingen vers 2, 3 en 4 van Psalm 95. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot verboven alle goon kan schenken. En wat er verder volgt in vers 3 en 4 van Psalm 95.
Thank you.
tweede gedachte is het adventsverlangen van de mens naar de koning. Hoort u daarin weer de stem van de koning, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Deze koning zoekt en roept, maar zegt ook in dit woord dat er een mens is die hij wel gelukzalig noemt. We lezen vers 34. Wel gelukzalig is de mens. Wel gelukzalig. Dat is dat rijke woord dat de mens beschrijft die eigenlijk de gelukkigste in de wereld is. Een mens die ook een verlangen heeft tot deze koning. Dit spreekt ook van een adventsverlangen. God doet geen half werk. Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere beide gemaakt. Deze koning doet geen half werk, want wij zijn gevallen mensen. Wij zijn geen adventsmensen. Adam en Eva waren geen adventsmensen. Toen ze gezondigd hadden, waren ze vluchters. Ze bedekten zichzelf met wat vijgenblaadjes om iets te vinden wat ze verloren hadden. Nu zijn wij al die duizenden jaren al bezig om de leegte te vervullen met iets of iemand. Deze leegte is niet daarmee te vervullen, maar kan alleen vervuld worden met God. Daarom is het dwaas en goddeloos om jezelf proberen te verblijden en te verheugen in de dingen van deze wereld. De mens waarvan deze koning zegt, wel gelukzalig is de mens, is een van hen die hij gewillig gemaakt heeft om te horen, te zoeken en te eren. Luister maar wat hij zegt. Er staat een mens bij mijn poorten, dagelijks wakende, wachtende, zoekende en waarnemende de posten van mijn deur. Nu, jongens en meisjes, waarom staan de mensen voor een deur? Om toegelaten te worden, toch? Deze mens staat voor de deur te wachten. Hij is er elke dag. Dat heeft te maken met het horen naar de koning. Want hij zegt, hij hoort mij. Hij staat dagelijks aan de poorten. Waarom staan deze mensen bij de deur? Een deur geeft toegang tot iets wat wij niet hebben of waar wij niet zijn. Ze zoeken iets achter de deur, wat ook alleen maar door die deur gevonden kan worden. Zo staat het er, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten van mijn deuren. Wat is er achter die deur? Laat ik het eenvoudig houden. Achter de deur is God. En de mensen staan hier voor de deur en ze hebben ontdekt dat ze God verloren hebben. Ze hebben ontdekt dat uiteindelijk de leegte en het onbevredigende van hun leven alleen maar kan worden vervuld door God terug te hebben. Zijn wij daar al? Bent u daar al? Daar hoef je niet oud voor te zijn om dat te ontdekken. Heel veel jonge mensen beginnen dat ook te ontdekken. Door het verlossende werk van Gods geest gaan wij zoeken naar de verlossing van onszelf. Want dat is de grootste vijand. Onze trots. Onze honger en dorst naar dit leven. Naar deze wereld. Deze mensen staan voor de deur waar God achter is. Omdat ze in de wereld niet kunnen vinden wat hun hart kan vervullen. Ze hebben gehoord over God. Ze hebben iets gezien van hem. Maar hij is onbereikbaar. Waarom is hij onbereikbaar? Omdat ik zondig ben. En God heilig is. Ik ben schuldig. En hij is rechtvaardig. God en ik kunnen niet samen. Maar nu is er een deur. Een deur waardoor een mens tot God kan komen. Wie is die deur, kinderen? Dat hoef ik toch niet meer te zeggen. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de deur. in Johannes' evangelie. Die deur is Gods koning, priester en profeet, Jezus Christus. Er zijn wel andere deuren, maar er is maar één deur die toegang geeft tot Gods heilig wezen. Nu moeten we de deur niet zoeken in onszelf. We moeten deze ook niet zoeken in een godsdienst, want daar komt u er niet mee. Ook vinden we de deur niet in onze werken. Er is maar één deur. Zonder blikken en blozen mag ik het hier zeggen. Er is maar één naam waardoor we zalig kunnen worden. Dat is de koning Jezus Christus. In het bloed van Christus, in de verdiensten van deze koning die geleden heeft en gestorven is aan het kruis, in de gehoorzaamheid die hij zijn hele leven aan zijn vader heeft gegeven. Daarin ligt het leven en de toegang. De deur is Christus en alles wat buiten hem is, is waardeloos. Het is toch wel belangrijk dat ik berouw van mijn zonde heb. Het is toch belangrijk dat ik nederig van hart ben. Het is toch belangrijk dat ik bekeerd ben. Het is toch belangrijk dat, noemt u het maar op en vult u maar aan. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar het is niet de deur. Overtuiging van zonden maakt het ons wel zoekend naar die deur. Dat is belangrijk. Maar zondekennis is niet de deur. Die deur is alleen de persoon en het werk van Jezus Christus, de koning. De Heilige Geest moet ons leren dat er niets anders is buiten deze deur. Dat er niets anders is dat toegang geeft tot de heilige God. Waarom zijn deze mensen dan toch zo wel gelukzalig? Zij staan waarnemend, dagelijks wachtend voor de deur. Er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is, omdat de koning het zegt. Hij zegt, wel gelukzalig is de mens. Als we zo'n mens zijn, wachtend, zoekend, verlangend, biddend en vertrouwend op de deur Jezus Christus. Hoe klein het ook is, hoe bestreden het ook mag zijn, dan zegt de koning, wel gelukzalig. Dat zeg ik niet, maar dat zegt hij. Het is zijn woord. Wel gelukzalig is zo'n mens die zoekend is naar mij en naar mijn zoon Christus en die verlangen op hem wacht. Weet u waarom wij dan wel gelukzalig zijn? Omdat dat zoekend verlangen in het hart de echo is van het verlangen dat in het hart van de koning is. Daar begon het toch mee in deze dienst. Ik had mijn vermakingen met de mensenkinderen. Toen ik daar bij mijn vader was, als het ware in het hemels huisgezin, waar hij mij het plan van redding heeft bekendgemaakt. Ik spreek natuurlijk menselijk. Toen ik hoorde dat ik naar de wereld moest om daarmee leven te geven voor zondaren, om ze in het vaderhuis te brengen, toen waren mijn vermakingen en mijn verlangens met de mensenkinderen. Dat verlangen heeft een echo gekregen in het hart van deze mensen. Daarom zegt de Heere, wel gelukzalig is de mens die zo verlangend en wachtend naar mij is, want ik zal nooit verlaten wat mijn hand is begonnen. De derde reden waarom deze mensen zo wel gelukzalig zijn, is omdat zij die voor deze deur wachten en die hem zoeken, een welgevallen van de Heere trekken. Liefst u maar mee in vers 35. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Niet dat ik, dat jij kunt doen, kan ooit een welgevallen van de Heere verkrijgen. Want alles is bevlekt. Alles is tekort. Alles valt beneden de standaard van God. Maar die hem vindt, zal een welbehagen van God ontvangen. Dan zie ik in mijn gedachten Simeon staan. Hij was al jaren wachtend. Hij had een goddelijke openbaring gekregen dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus, de Heere, zou zien. Toen de ouders het kindje Jezus binnenbrachten, kwam hij in de tempel. En dan staat er zo mooi. Zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. Zie je hem staan? Daar staat deze man met dat kleine kindje Jezus in zijn armen. Hij bracht hem voor God en loofde God en zei: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu kan ik sterven, Heere. Nu kan ik voor uw aangezicht komen, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hoe staat u nu voor deze genadige God? Wat brengen wij voor hem? Is het alleen dat kind? Is het alleen die koning? Want alleen dan kunnen we een welgevallen krijgen bij de Heere. Hij heeft het zelf gezegd, vanuit de hemel, dat hij een welbehagen heeft in zijn geliefde zoon. Hoort hem. Wat een zegen als we ook zo zijn als Simeon. Misschien durft u dit niet te zeggen zoals Simeon. Dat mag ik toch niet? En dit is toch alleen maar voor Simeon? Ik mag u in de naam van de koning zeggen, deze koning maakte zich beschikbaar voor u allen. Dat lezen we toch vandaag? Zullen we het nog eens lezen? Vers 4. Tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot der mensen kinderen. Daar hoor ik bij. Daar hoort u bij. Daar hoor jij bij. Deze koning komt nu opnieuw. En staat weer bij onze deur en zegt: hoor en kom naar mij. Maar luister ook nogmaals naar de waarschuwing van deze koning in het laatste vers. Maar die tegen mij zondigt en die mij blijft werpen, die doet zijn eigen ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Ik mag u wijzen in de naam van de koning om tot die deur te gaan. Zoek het toch niet bij enige andere deur of poort. Want weet u, iedereen hier staat bij een deur. Ik vraag u nu bij welke deur u en jij staat. Iedereen staat, zoekend naar het geluk, naar het leven, bij een deur. Wij zoeken naar iets wat wij onszelf en wat de wereld ons niet geven kan. Er is maar één deur. Kom. Die deur is zo wijd en zo groot en die deur is nog open. Daarom mag ik u aanmoedigen. Verhard toch niet uw hart. Laat deze koning toch niet spreken zonder hem te antwoorden. Wat moet ik dan antwoorden? Ik kan toch niet zeggen wat ik zeggen moet. Zegt u maar tegen deze koning wat er in uw hart leeft. Het kan wel zijn, jongens en meisjes, dat er in je hart niets anders leeft dan de liefde voor de wereld. Ik zou het tegen de koning zeggen. Misschien leeft er wel twijfel in je hart of deze koning wel bestaat. Zeg het maar tegen de koning. Misschien vind je deze preek maar helemaal niets. Zeg het maar tegen de koning. Spreek met hem op je knieën en leg het maar voor hem neer. Heere, dit is mijn geval. En u bent gekomen als een koning om zalig te maken. Mijn hart is niet gewillig. Mijn hart is verhard, verkild, vertwijfeld, vol van de wereld. Maar u hebt gezegd: welgelukzalig zijn de mensen die naar mij horen. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten van mijn deur. Maak mij ook als zo'n mens. God, zegene dat gebed. Amen. Eindigen we het dankgebed. Heere van de hemel, van de aarde, aan het einde van deze dienst komen we tot u om u nederig te danken voor alles wat u ons hebt geschonken, Heere, bovenal uw woord. Mogen we het bewaren. Schenkt u in uw naam dat we u, o Heere, vragen om vervulling van uw woord. in onze harten. En gaat u met ons. Deze verdere dag. Mogen we vanavond weer samenkomen. Wilt dan ook uw knecht, onze dominee, helpen om voor te gaan in de leerdienst. Helpt u hem in de verkondiging en in de gebeden. En zegent u hem. Ja, zegent u de gemeente. Tot de roem van uw naam. En komst van uw gezegend koninkrijk. Om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is de lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. De lofzang van Simeon, het eerste vers. Sluiten we nog met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.